BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Ik zeg het niet vaak bij een oude BMW.
Duitsland is een prachtig land, maar ook wel met wat gebreken.
Hij piept en hij kraakt en hij toet. Het is echt
achterstallig onderhoud.
Aan die carrosserie.
De brandstoftoevoer.
Klimaatcontrole lijkt te werken. Heel prettig.
De wegligging.
Ja, dat is echt niet in orde. Er zit heel veel speling op het schakelmechanisme.
En het stuurt soms alle kanten op.
Dus het ene moment staat het stuur relatief recht en dan ga ik rechtdoor. Het volgende moment ben ik behoorlijk aan het tegensturen.
Durft dit Duitsland een confrontatiekoers met Rusland aan? Veel hangt daarvan af in de crisis rond Oekraïne.
Dat is het. Het voelt niet echt fris meer. Ja, dat is eigenlijk ook geen schande met deze kilometerstand.
Duitsland, een rijimpressie. Bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de bijrijdersstoel, de kaart op schoot en altijd commentaar op de rijstijl. Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. De gast vandaag is Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut. Welkom. En meneer Nijhuis, Duitsland heeft een forse kilometerstand, maar frisse mensen achter het stuur. Wat maakt u van de koers van die nieuwe regering daar nu in de crisis rond Oekraïne?
Is er sprake van een koers?
Het slappert een beetje.
Ja, zeker. Er is een grote mate van oneenigheid hoe te handelen en hoe zaken te interpreteren. En je zag het eigenlijk al aan het coalitieakkoord, waarin Nord Stream 2, natuurlijk een belangrijk pijplijn, niet wordt genoemd. En eigenlijk al dit soort zaken onbesproken nog zijn. En er is een groot verschil tussen de SPD, met bondskanselier Scholz, en de Groenen, met buitenlandsminister Annalena Baerbock, waarbij de Groenen al in de verkiezingsstrijd voor een hardere politiek hebben gepleit ten opzichte van Rusland en China dan de SPD traditioneel wil. En om rust in de tent te houden, dachten ze van, nou, daar praten we gewoon niet over. Alleen, dat wordt natuurlijk steeds moeilijker. Met als gevolg dat we de afgelopen maand een cacophonie van geluiden hebben gehoord, waar geen één lijn uit te halen valt.
Ja, Arend-Jan, we hebben het eigenlijk alleen nog maar over Oekraïne in dit programma tegenwoordig. Ja. Waarom is de positie van Duitsland daarin zo belangrijk?
Nou, inderdaad, er is geen duidelijk beleid. Hè? En eigenlijk zijn alle posities in Duitsland ook intrinsiek problematisch. Neem de Groenen, die zijn bereid om de Nord Stream 2 op te geven. Maar ja, als je de kolenausstiek en ook dus de kernenergiecentrales die nu de laatste worden nu afgeschakeld, dat betekent dus dat je gas nodig hebt. En Poetin weet dat, dus dat is niet erg geloofwaardig. Nou, dan gaan we naar de SPD, die wil natuurlijk doorgaan met gas. Maar ook, die willen dan Swift niet afkoppelen. Dus dan blijven er dus twee wapenen die je had, die echt iets zouden kunnen betekenen, die bestaan er gewoon niet. En dat betekent ook weer dat de westerse eenheid verbroken is. Biden is daar natuurlijk weinig gelukkig over dat dit allemaal zo gebeurt. En dat betekent dat Poetin eigenlijk een hele goede week heeft gehad.
Meneer Nijhuis?
Ja, toch een kleine correctie. Yep. Nord Stream 2 gaat niet over de vraag of Duitsland gas nodig heeft. Het gas wat Duitsland nodig heeft, kan ook via de traditionele pijpleidingen worden.
Ja, nummer 1.
Doorgevoerd. Dus daar gaat het helemaal niet om. Maar Nord Stream 2 was natuurlijk altijd wel een SPD-project met de oud-bondskanselier Schröder nog aan het stuur. En je ziet dat hij binnen de partij eigenlijk de partij nog in gijzeling neemt. Christine Lambrecht, de minister van Buitenlandse Zaken, SPD, die zegt van, we hebben Swift nodig, want anders kunnen we de Russen niet betalen voor het Russische gas.
Ja, echt waar?
Ja. De generaalsecretair, die zegt van, ja, nou, over Nord Stream kunnen we niet onderhandelen. Dat mag niet doorgaan. Dus de positie van de SPD is eigenlijk, we willen Rusland onder druk zetten, maar Nord Stream 2 mag niet, Swift mag niet. We zijn ook niet bereid wapens te leveren, ook geen defensieve wapens, gegeven ons verleden, terwijl ze wel de op 3 na grootste wapenexporteur van de wereld zijn. Ja. Maar wat ze dan wel willen,
dat
weten we niet.
Nou, dat betekent dus dat de druk op Duitsland wordt gezet. En niet zo'n klein beetje ook. Ik ben heel benieuwd wat er is gebeurd achter de schermen met Blinken, die Berlijn heeft.
Die was daar donderdag.
Ja, wat heeft hij gezegd? Ik denk dat hij hetzelfde heeft gezegd als Trump. Althans, als ik Blinken was, zou ik dat doen. Namelijk, hoor eens even, als jullie willen vertrouwen op onze collectieve defensiegarantie in de NAVO, dan zul je dus nu ook over de brug moeten komen met hele harde sancties. Dus die druk wordt gigantisch opgevoerd. Ja. En Duitsland begrijpt heel goed, zo stom zijn ze ook weer niet, dat als ze dat niet doen, dat ze totaal geïsoleerd zijn in Europa en dat ze de transatlantische relatie opbouwen, ja. Opblazen. Want je kan niet in een situatie komen waarin Amerika deze klus gaat klaren, terwijl het ons probleem is hier in Europa. Ja. Ik bedoel, dat begrijpen ze daar ook wel, hoor.
Nee, maar toch, ik bedoel, druk opbouwen, ja, dat zal zeker gebeuren. Maar wat blijft er eigenlijk over? Ook de Verenigde Staten twijfelen op dit moment aan SWIFT als atoombom onder het internationale.
Nou, zo'n atoombom is dat niet, hoor.
Nou, dat zijn de woorden die dan gebruikt worden.
Ja, dat weet ik, ja.
Maar je kunt je bij Nord Stream 2 natuurlijk ook nog voorstellen dat de Duitse regering onder druk zegt van oké, dan nemen we die niet in gebruik, maar die pijplijn blijft gewoon liggen. En of die nou een jaar later in gebruik wordt genomen of niet.
Nee, maar dat kunt ook niet, hè?
Dus wat blijft er voor het Westen over aan sanctiemogelijkheden?
Heel weinig.
Rusland echt pijn gaan doen.
Oh, dat ligt helemaal niet op het gebied van SWIFT. Dat zal waarschijnlijk 2% van het bruto binnenlands product gaan kosten. Ze hebben al lang in Rusland geprobeerd om een alternatief voor SWIFT te ontwikkelen. Dus nee, dat is het punt, denk ik.
Maar wat dan wel?
Het halfgeleiders. Als je dus echt Rusland wil gaan treffen, en dat wordt nu ook achter de schermen in de Verenigde Staten, wordt dat in een sanctiepakket gegoten, dan moet je ervoor zorgen dat Rusland geen halfgeleiders meer krijgt. Althans, geen geavanceerde halfgeleiders. Ze maken ze zelf niet. Hetzelfde probleem als China. Dan gaan de Amerikanen tegen de Europese bedrijven zeggen, alle halfgeleiders die met Amerikaanse tooling zijn gemaakt, die mag je niet exporteren. Ook alle hardware die met Amerikaanse tooling is gemaakt, die mag je niet exporteren. Je mag überhaupt geen Amerikaanse halfgeleiders gebruiken. Dan komt Rusland gewoon droog te staan. En dat betekent dat hele sectoren op termijn gewoon gaan uitvallen. Dat is het grote probleem. En dat zie je dus nu ook met China gebeuren. Dat is buitengewoon effectief, kan ik je melden. Dat is denk ik, als je het nou hebt over nucleaire optie, dan is dat niet gas, dan is dat niet. Dan is dat niet SWIFT, maar dan zijn dat halfgeleiders.
Maar dan krijg je echt de Chinees-Russische as. En dan dat Taiwan moet je dan hebben. Dan heb je halfgeleiders.
Maar, dat weet ik, want de grootste halfgeleiderindustrie zit op Taiwan. Die mogen al niet meer exporteren naar China. Die mogen dan ook niet meer gaan exporteren naar Rusland. Dan kun je zeggen van, ja, maar dan gaat China Taiwan pakken als een soort fallout van dit conflict. Ja, maar daarmee heb je die fabrieken nog niet aan handen. Denk je nou werkelijk dat die fabrieken ongeschonden in de Chinese handen komen? Natuurlijk niet, die worden gewoon opgeblazen. Volgens mij zit het complexer in elkaar. En Poetin heeft denk ik helemaal niet zo'n goede week gehad. Realiseer wat er aan gebeurd is. We hebben het alleen nog maar over een interventie. Alleen nog maar. Niemand heeft het meer over al die eisen van dat moet je echt realiseren.
Poetin's eisen aan de NAVO.
Poetin's eisen aan de NAVO, naar meer. Niemand heeft het daar meer over. Ik vind dat Biden dit fenomenaal doet. Die heeft de hele discussie weggebogen van die eisen. Waar zijn die gebleven, die eisen? Niemand praat er meer over. Er wordt alleen nog maar gepraat over een mogelijke interventie. Biden doet net alsof die aanstaande is. Dat is ook heel handig. Zou ik ook doen als ik Amerikaanse president was. Zou ik zeggen, maar jullie zijn bezig om aan te vallen. Moet je eens kijken wat daar gebeurt. Nou, er gebeurt helemaal niet zoveel op dit ogenblik. Dus Poetin wordt compleet in de defensief gedrongen. Die moet zeggen, nee, ik ben helemaal niet bezig met de voorbereiding voor een interventie. Die is ook al een paar keer gezegd. Maar het gaat er alleen maar over. Het gaat totaal niet meer over die eisen. Dat is wel heel slim, hoor, moet ik zeggen. En Ariel, volgens mij vond jij ook dat Biden op een ander punt geblunderd had.
Ja, wat ik onverstandig vond, maar we moeten er maar even precies over praten. Hij gaf dus toe dat de westerse eenheid niet bestond. Hij zei van, ja, er zijn allemaal oneenigheden. Dat vond ik machtspolitiek niet zo verstandig. Dat moet je niet zelf benadrukken dat het zo is. En wat het tweede probleem was, dat hij de suggestie wekte dat een kleine aanval misschien ook dan dus een geserreerde reactie zou hebben.
Ja, wat heeft hij nou precies gezegd? Hij heeft gezegd, als je een kleine aanval uitvoert, dan weet ik niet wat de reactie is van het Westen. Daar heeft hij gelijk in. Er is altijd sprake van disproportionaliteit in de internationale betrekkingen. Ik bedoel, stel je voor dat een bataljon van de Russen over de grens komt in de richting van de Krim of van de Donbass, dan ga je niet antwoorden met een kernwapen. Dat is niet proportioneel, om maar wat te noemen. Dus dat is feitelijk juist. Maar wat er gebeurd is, en daarom vond ik een hele verstandige opmerking, is toen hij zei van ja, er zijn gewoon twijfels aan de Europese bondgenoten, onmiddellijk begonnen alle Europese bondgenoten te zeggen, nee, de gelederen zijn gesloten.
Aha.
Ik had dat ook gedaan.
Hij provoceerde eenheid.
Hij dwong de Europeanen tot eenheid. En dit is precies hoe het werkt. Dat doet iemand die echt begrijpt.
Waarom is
hoe
hij er
dan
op teruggekomen als het zo slim was?
Hij is er niet op teruggekomen. Zijn woordvoerders die hebben vervolgens gezegd van ja, nee, het valt inderdaad wel mee. Want kijk maar, dit is wat we nu horen vanuit de bondgenoten. En daarom denk ik, die Duitsers op een of andere manier gaan gewoon overstag straks. Dat kan niet anders. Die zijn gewoon in de hoek gemanoeuvreerd. Ik vind dat wel knap. Moet allemaal nog blijken of het allemaal gaat werken. Maar de reacties daarop waren keihard uit Europa. Nee, 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 wij zijn één.
Oké, maar dan
dat klopt jij dan.
Ja. Ja, dat doet er niet. Dat doet er niet toe of dat, of
ja,
dat
ja,
klopt.
Op het moment dat er besluiten moeten worden genomen, wel. Als,
oh, maar
als
die besluiten komen. Weet je, ik zeg altijd, kijk naar de Tweede Kamer. Dat is ook één grote bende, maar uiteindelijk wordt er een besluit genomen. Ja. Europa is één grote Tweede Kamer. Het is een bende, maar uiteindelijk wordt er een besluit genomen. Hoe vaak hebben we hier niet gezeten met allerlei discussies over Wit-Rusland? Want de Europese Unie komt niet met, met sancties. Ik zei, nou, ik heb altijd gezegd, die komen er wel. Dat duurt even. Het zijn democratieën die met elkaar in overeenstemming moeten komen.
Even een dingetje tussendoor.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Ton Nijhuis van het Duitsland Instituut. We praten over de band Berlijn-Moskou in de Oekraïne-crisis. Weinig bilaterale betrekkingen, denk ik, waar meer bloed in is gevloeid. Als we nou kijken naar Duitsland, dat dus erg onder druk staat om hard op te treden naar Moskou. Hoezeer speelt die geschiedenis daar voor Berlijn nog een rol in, meneer Nijhuis?
Ja, dat speelt een grote rol. Natuurlijk heeft de Sovjet-Unie miljoenen mensen verloren in de Tweede Wereldoorlog. En dat levert natuurlijk schuldgevoelens op en een verantwoordelijkheid. En dus Rusland is er heel slim in om telkens Rusland en de Sovjet-Unie gelijk te stellen. Alsof Rusland eigenlijk gewoon de voortzetting van de Sovjet-Unie is.
Juridisch is dat ook zo?
Nee.
Het is ook volgestaat.
Nee.
Natuurlijk wel.
Nee, maar waar zijn de meeste doden gevallen in de Tweede Wereldoorlog? Dat is in de Oekraïne en in Wit-Rusland.
Ja, maar dat is ook wel zo.
Dus als Duitsland een historische verantwoordelijkheid heeft, dan heeft het ook een historische verantwoordelijkheid richting de Oekraïne en ook richting Wit-Rusland.
Wordt dat ook zo gevoeld?
Jawel, alleen er is altijd een traditie geweest in die Duitse geschiedenis om rechtstreeks met Rusland te praten. Bismarck zei in de 19e eeuw al, we moeten de draad naar Petersburg vasthouden. Ja. We hebben de Oostpolitiek van Willy Brandt gehad, die over de landen van Midden- en Oost-Europa heen contact zocht met Rusland. Toen Solidarnosc in de jaren 80 opkwam, waren de SPD'ers niet voor om met Solidarność te spreken, omdat je het dilemma had, we willen stabiliteit en vrede en daarvoor moet je met de machthebbers spreken, dus de communistische regimes. En eigenlijk willen we ook wel vrijheid en democratie voor de mensen, maar dat maken we toch maar even ondergeschikt aan de doelstelling van vrede en stabiliteit. Dus in Polen en in de Baltische Staten en dergelijke hebben ze altijd het gevoel, uiteindelijk gaat Berlijn direct met Rusland spreken. En dat gaat over onze hoofden heen. En dat is een van de redenen waarom de Polen natuurlijk zoveel naar de Verenigde Staten kijken voor hun veiligheidsbelangen. Ja, ja. Omdat ze weten dat ze die niet in Berlijn krijgen.
Nou ja, afgezien daarvan, ik ben het mee eens met de analyse. Die krijgsmacht stelt natuurlijk ook geen hol meer voor in Duitsland. Ik bedoel, ze hebben er dezelfde bende van gemaakt als wij hier in Nederland en in België.
En de Duitse burgers willen absoluut niet meer geld voor defensie uitgeven. Nee. En ze vinden, een groot deel van de Duitsers vinden eigenlijk Rusland beter te begrijpen dan Amerikanen.
Er is ook anti-Amerikanisme in Duitsland natuurlijk.
Zeker. Ja, natuurlijk is het anti-Amerikanisme Tegelijkertijd is Amerika natuurlijk altijd wel de bevrijder van Duitsland geweest. En is ook een hele pro-Amerikaanse stemming. Maar die twee houden elkaar een beetje in evenwicht. Maar je ziet zeker in de linkerhoek dat er veel, zeg maar, Poetin-versteer, ja. Rusland-begrijpers zijn. En
dat valt mij echt op, hoor, in Duitsland. Ja. We hebben een aantal jaar geleden ook een brief gehad van allerlei prominenten. Die zeiden, we moeten toch een beetje aardig zijn voor Rusland. Wat is dat nou?
Nou ja, dat zijn die historische contacten. Het is het gevoel ook cultureel met elkaar verbonden te zijn.
Ja.
Het is natuurlijk ook het grote buurland. Het is de historische verantwoordelijkheid, het schuldbesef.
En economie.
En de economie, gas. Ja. Eigenlijk vooral het gas, want verder stelt het ook weer niet zo heel veel voor. Nee. Want wat is Rusland nou eigenlijk? Het is een economie die kleiner is dan die van Italië.
Dus, ja. Ze verkopen er niet veel BMW's.
Maar dat betekent dus dat als je naar de Frans-Duitse as kijkt, hè, de gaullisten hebben hun eigen redenen om altijd Moskou in het vizier te houden, want dan kan je tegenwicht bieden tegen Amerika. Vandaar ook dat voorstel van Macron voor het Europese parlement. Europa moet het zelf niet doen, hè, waar Biden natuurlijk kwaad over was. Duitsland wil dat ook. Dus in het eindspel, dat weet Poetin ook, hè. Ik heb Duitsland en Frankrijk, die zijn eigenlijk wel bereid om een deal te gaan.
Ja, maar wat voor deal dan? Kijk, dat is het hele punt. Wat moet hier nou de uitkomst van zijn? Ja. Kijk, de eisen die op tafel zijn gelegd, waar nu niet meer over wordt gesproken, die zijn onacceptabel. Dus dat kan geen onderdeel van de deal zijn. Ik zie niet goed wat de deal is. De enige deal die je zou kunnen maken is een deal over vertrouwenwekkende maatregelen. Bijvoorbeeld het niet stationeren van bepaalde wapensystemen in bepaalde delen van Europa. Ik zou me dat kunnen voorstellen. Het aanmelden van troepenverplaatsingen, het aanmelden van oefeningen. Dat kan ik me voorstellen. Maar
de
ellende wat voor deal zou je nou
Poetin gaat natuurlijk nooit zijn kernraketten uit die enclave Kaliningrad halen.
Dat nee, natuurlijk niet.
Dat is een heerlijke positie.
Ja.
Dus dat wordt ook lastig. Hij zal ook wat moeten doen. En dat gaat niet.
Nee, dus het enige wat Poetin kan doen is het Westen voor het blok zetten. Maar dan ben ik heel benieuwd als dat gaat gebeuren. Stel je voor dat men zegt van die enclave of de Donbass, waar die opstand is, dat wordt. Wij erkennen dat als een
zelfstandige
staat, als Russisch gebied.
Ja.
We hebben daar een verantwoordelijkheid voor. Er is ook in 2020 een grondwetswijziging geweest, ja, waardoor die verantwoordelijkheid er ook is volgens de grondwet. Maar daarmee gebeurt iets wat volstrekt contrair is aan het internationale recht. En ik ben dan heel benieuwd wat Duitsland gaat doen.
Ja, want
wel hopen dat ze zich ook een beetje aan het internationale recht willen houden en dat verdedigen.
Wij zullen dat nooit kunnen accepteren. Hè?
Nee, maar nog even op die Frans-Duitse as terugkomend. Want je zegt dan van, ja, ik zie het nog wel voor me dat zij proberen met Poetin of met Rusland een deal te sluiten. Ze kunnen helemaal geen deal sluiten, want als er een deal gesloten moet worden, dan gaat het over wapensystemen, dan gaat het over veiligheid. En dan praten we dus over de Verenigde Staten en dan praten we over de NAVO. Frans-Duitse as is in zekere zin goed. Als je met 27 Europese landen gaat praten, dan wordt het een kippenhok. Dat werkt ook niet. Alleen het punt is natuurlijk dat de Fransen hun eigen agenda hebben. En dat is natuurlijk Europese, of liever gezegd Franse soevereiniteit ten opzichte van de Verenigde Staten. Duitsland zijn eigen eis of agenda heeft. En dat is vooral het verzekeren van gas en goede contacten met Rusland. En hoe krijg je dat afgestemd op een goed overleg met de Verenigde Staten? Want uiteindelijk zal de deal met de Verenigde Staten gesloten worden in overleg met de Europese landen.
Ja, dus je hebt daar gewoon een veto over. Er hoeft maar één land niet mee te gaan.
Dan wordt de druk van de Verenigde Staten wel erg.
Nou ja, dan gaan de drie landen niet mee. Nou, het wordt wel lastig, hoor, om dat voor elkaar te krijgen binnen de NAVO. Het hangt er maar net vanaf wat die deal dan is. Ik bedoel, dat is het hele punt. Er wordt wel gemakkelijk gesproken over een deal, maar wat is die deal dan?
Nou, een deal zou kunnen zijn, maar dat moet je heel slim doen. En het is zeer de vraag of dat gaat werken, overigens. Maar je zou kunnen zeggen, je hebt dus een soort congres, hè, en je zou kunnen zeggen van, luister eens, Oekraïne heeft principieel het recht om zelf NAVO-lidmaatschap aan te vragen. En dat zijn allemaal regels. Maar wij kunnen hier informeel afspreken dat de komende 10 jaar Oekraïne geen lid zal worden. En dat gaan we niet op papier zetten, maar dat doen we gewoon in een geheime bijeenkomst. De vraag is of dat voldoende is voor Poetin. Heeft hij bijzonder weinig bereikt, hè? Ik denk dat dat onvoldoende is.
Nou, ik denk dat als je zo'n deal wil maken, dan zal Oekraïne, die zal formeel moeten verklaren dat ze neutraal zijn. Als dat gaat gebeuren, dan maak je een kans om een deal te maken.
Finlandisering van Oekraïne.
Ja. Dat zou een mogelijkheid zijn. Dus als Oekraïne dat zelf zou zeggen, maar geheime deals, Yalta. Nou, ik bedoel, zitten ze wel aan te denken in Moskou. Maar ik zou zeggen van probeer Zelensky ervan te overtuigen dat het belangrijk is dat het land neutraal blijft. Dan verklaren ze dat zelf. Dan is de NAVO-uitbreiding van tafel, dus Oostenrijk.
Ja, maar is dat voor Poetin voldoende? Want als je een neutraal Oekraïne hebt dat wel westers georiënteerd is en steeds westers georiënteerder wordt,
democratisch
is, meer welvaart heeft, geïntegreerd raakt in de westerse economie, dat is
ook bedreigend. Poetins beeld. Is helemaal mee eens. Ja, dat klopt.
En dat zou dus weer een argument zijn, want dat is onvoldoende en gevaarlijk. Want dat zou dus Oekraïne sterker en democratischer kunnen maken. Het grootste gevaar voor Poetin, hè? Ja. En dat betekent dat ik toch een beetje begin te denken van hij gaat dus in de Donbass en zo gaat hij toch echt militair iets doen. Want dan kan hij zeggen, nou kijk eens, ik heb dat dus gedaan en ik heb de Russen daar, die moet ik beschermen. En dat staat in onze grondwet en de Duma vraagt ook om dat te doen. En militair kom ik er ook wel mee weg. Hè? En dan heb ik wat.
Ja, nou ja, het is het Zuid-Ossetia scenario.
Ja.
Dus wat gebeurde er? De oorlog uitgebroken tussen Georgië en... En Rusland, nou ja, dat is eigenlijk dezelfde aanleiding als nu Oekraïne. Geen lid worden van de NAVO. En om een lang verhaal kort te maken, Zuid-Ossetië had zich al zelf al autonoom verklaard. Althans een autonoom gebied binnen Georgië. En vervolgens bezet door Rusland. En die heeft het erkend als een staat. Nou, dat is ongeveer niet helemaal een vergelijkbaar scenario met wat zich hier zou kunnen gaan voltrekken.
Maar dat wordt interessant, want dan gaat Amerika natuurlijk reageren, want dat kun je niet zomaar laten gebeuren. Hè? En dat vind ik, want die halfgeleiders voor jou, dat is een goed punt. Daar is Amerika ook mee bezig. Dat zou Rusland zeer raken. Dan moet Rusland dus iets doen, hè? En dan gaan ze dus Jamal verder knijpen. Het wordt nu al
maar Jamal, Jamal heeft een andere functie in de...
Wie?
In de Jamal? De Jamal-pijpleiding loopt...
Door Wit-Rusland?
Drie pijpleidingen. Ja. Eén loopt door Oekraïne, de andere loopt door Wit-Rusland, dat is Jamal. En dan heb je twee pijpleidingen die lopen door de Oostzee. Nord Stream 1 en 2. Nord Stream 1 is eigenlijk de belangrijkste gaspijpleiding op dit ogenblik. Die doet de gasvoorziening. Dus, en Nord Stream 2 is om ervoor te zorgen dat er geen gas meer hoeft te lopen door... door Oekraïne, althans dat wil Rusland. En Jamal, dat is een pijpleiding die wordt gebruikt om ook voor tijdelijke gasopslag in Europa.
Ja.
En daar zitten ook korte termijn handelaren, die zitten eronder. En dat is ook de reden waarom er continu ook gas stroomt vanuit Europa via Jamal terug naar Rusland.
Ja.
Dus als je hiernaar wil kijken, dan moet je echt naar Nord Stream 1 en 2 kijken.
Ja. Nou goed, dan gaat hij dus Nord Stream 1 een beetje knijpen.
Ja, dat is het grote gevaar. Als dat gaat gebeuren, dan sodemiet het de hele economie hier in West-Europa in elkaar.
Ja, en dan krijgen we dus ook overigens in Groningen krijgen we al die ellende. Hè?
Ja, ja, ja. Maar dan snijdt Rusland zich natuurlijk ook in eigen vlees. Want ik denk dat Poetin...
Ja, maar je hoeft maar 2-3 weken te doen.
Ja,
hè?
Maar laten we ook eens wat breder denken. Mm-hmm. Kijk, Rusland is een heel groot land, een betrekkelijk kleine economie, met een zeer verouderde bevolking. Poetin maakt zich erg zorgen over een krimpende Russische bevolking. Vervolgens... hebben ze eigenlijk alleen grondstoffen, zeg gas en olie, waar het regime op kan leveren.
Grootste graanexporteur van de wereld, hè? Dankzij onze sancties.
Ja, nou, maar zou dat betekenen dat als je nu zou zeggen van, nou, we gaan het gas zo als politiek instrument inzetten, dan probeert Europa onafhankelijker te worden van Russisch gas in de toekomst.
Hè, en dat maar dat kan... duurt lang.
Dat duurt lang, maar Poetin kan ook wel wat langer nadenken. Dat zou betekenen dat Rusland over 20 jaar... met een stokoude bevolking, krimpende bevolking, een krimpende economie... geen afzetmarkt meer behalve China voor gas en olie. Dat is ook niet een perspectief.
En dan is Poetin dood tegen die tijd. Die heeft tijd van leven niet. Hij kan tot 2 jaar.
Ja, maar het is anders dan een westerse politicus die over 4 jaar weer steeds gekozen moet worden.
Nee, maar dit is gewoon geen issue. Poetin is een tacticus. Dit soort redenering zullen ongetwijfeld een rol spelen. Maar dit is een probleem van nu. Dus als jij nu je doelstelling kan bereiken door Nord Stream 1 2 weken, 3 weken af te knijpen.
En hoe doe je dat?
En daardoor je doelstellingen te bereiken, denkt hij, dan gaat hij in als een de geschiedenis in als een glorieuze president die, laten we zeggen, delen van het moederland heeft verenigd.
En een argument dat dat versterkt is, kijk, het probleem speelt sowieso. Qatar en Saoedi-Arabië proberen nu met waterstof. Dat is een heel verstandig beleid. Rusland praat er wel over, zelfs Duitsland dus praat erover, maar Rusland heeft daar geen expertise en is ook niet in staat om te draaien. Dus ze zijn sowieso de komende 30 jaar
wel.
Dan hebben ze een groot probleem.
Ja.
Een groot probleem.
Als je gewoon kijkt naar de cijfers van het Internationale Energieagentschap, dan zitten we dan echt rond 2050... is die energiemix niet substantieel veranderd. Wij denken iedere keer maar dat als we een elektrische auto kopen... dat het dan allemaal gaat veranderen, maar dat is gewoon niet zo. Dus dit duurt nog decennia. En Poetin heeft nog decennia de tijd, hij heeft niet van tijd verleden... maar Rusland heeft in ieder geval nog decennia de tijd... om dit akkefietje op te lossen. Maar het meest interessante is dat Poetin probeert de Europese Unie hier buiten te houden.
Ja.
En daarom wordt ook de NAVO geadresseerd en Amerika geadresseerd. Lavrov heeft al gezegd, ja, die pijplijn is een commercieel project. Precies hetzelfde als wat veel Duitsers zeggen. Dus wat je hier ziet, is dat men met mannenmacht probeert om de economische dimensie er buiten te houden en het alleen maar te focussen op de militaire dimensie.
Ja.
Dat is wat het is, maar het verschuift natuurlijk naar de Europese Unie op het moment dat de sancties komen.
En wat er ook speelt is dat Poetin vindt het heerlijk als de EU en Amerika enorme ruzie hebben. Hè? Nou, dat knijpen van Nord Stream 1, nou, dat leidt tot een geweldige chaos in Duitsland. Hoef je maar een paar weken te doen.
Ja.
En dan gaat zelfs de EU gaat pleiten, ja, met die halfgeleiders, wat we nou allemaal gedaan hebben met Amerika, we moeten toch tot een...
Ik weet het niet.
Tot een overeenkomst komen. En bovendien, we hebben het gas ook nodig.
Ik weet het niet of dat gaat gebeuren. Want het hele punt is natuurlijk gewoon van... democratieën, die zitten altijd oeverloos te ouwe hoeren. Ja. Maar als ze tot een besluit komen, dan wordt het ook uitgevoerd. De Chinezen zijn daar op stuk gelopen. De Russen zijn er ooit op stuk gelopen. Bin Laden is daar op stuk gelopen. Uiteindelijk gebeurt het gewoon.
Als wij vanuit dit alles een beetje zoeken naar iets concluderends, hè, dan is dus de westerse eenheid in de Oekraïne-crisis geen gegeven. En dan is Duitsland de plek waar je moet duwen. Dat geldt zowel voor de Verenigde Staten als voor Moskou.
Ja. Goeie samenvatting.
Op de radio ronden we af. Maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Hoort u ons op de radio, dan verwijs ik naar boekenzijdeandewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Frank vraagt, wat zijn de meest effectieve maatregelen die Duitsland zou kunnen nemen tegen Rusland?
Dat is al gezegd. Halfgeleiders zou zo'n maatregel kunnen zijn. Maar dan moeten de Verenigde Staten daar natuurlijk ook bij zijn.
Ja.
Het probleem is een beetje... dat in de EU denken we altijd in win-win situaties. Hè? Van ik word beter en jij wordt beter. In
de
nationale politiek denken we vaak in zero sum. Van het winst voor mij is het verlies voor jou. Poetin denkt in verlies-verlies. Hij weet, ik verlies, jullie verliezen. Maar ik ben beter in staat, of Rusland is beter in staat om het verlies langdurig vol te houden.
Heel goed.
En daar zit eigenlijk het punt.
Heel goed.
Ja, en daarbij komt dat het nooit echt drukmiddelen zijn die buitengewoon effectief zijn. He, dat wordt iedere keer wel gedacht. Iedere keer denken we dat als we sancties opleggen, dan gebeurt er wel wat. Maar hoeveel jaren heeft Poetin nou al geen sancties aan zijn broek? Het heeft gewoon tot niks geleid. Waartoe het geleid is, dat Nederlandse kaas nu in Rusland wordt gemaakt. Dat Rusland zijn agrarische sector heeft weten op te krikken zodanig dat het nu de grootste graanexporteur van de wereld is geworden. Dus ja, die sancties, daar moet je dus ook niet al te veel...
Maar dat verlies-verlies-idee, dat geeft toch wel ook een eschatologische aspect.
Nou ja, tot nu toe is Poetins kostenbatenanalyse, objectief gezien, heel erg in zijn voordeel. Als het dus inderdaad is dat dit soort zware sancties niet worden opgezet... We willen ook geen grondtroepen sturen naar Oekraïne. Ik zal dat ook zeker niet voor pleiten. Ja, dan wordt de kostenbatenanalyse wel heel erg gemakkelijk voor Poetin.
En als die halfgeleiders op tafel komen...
Maar dan wordt het een ander verhaal.
En dan heeft Poetin natuurlijk alle reden om wel te gaan praten.
Ja, dan wordt het een ander verhaal.
Want gek is hij niet.
Huizend vraagt, kijkend naar de verschillen tussen de Duitse en Amerikaanse posities naar Rusland, of hier sprake is van een geopolitiek spelletje good cop, bad cop.
Tussen?
tussen de harde Amerikaanse lijn en de softe Duitse?
Nee, ik denk dat het wel echt diep ingebakken zit in de Duitse cultuur om zo soft te zijn. Dat is wel heel verklaarbaar. En de Amerikanen, die zitten natuurlijk in een supermacht. En die heeft een hele andere manier van kijken op de wereld. Mm. Die voert nou helemaal machtspolitiek. Nee, dit is ook de moderne tegen de postmoderne wereld.
En het schuldbewustzijn van Duitsland.
Ja, want in die zin is het niet postmodern. Want dit loopt al door of terug naar de 19e eeuw. En toen was het postmodern.
Ja, maar de postmodern is, dat blijkt vooral uit het totaal... uit de totale teloorgang ook van de Duitse krijgsmacht.
En ze hebben dat monster van Frankenstein in 1945 iets te effectief gedemonteerd.
Nou, je ziet het, er was laatst een enquête onder Duitsers van wat is de doelstelling van buitenlandse politiek, wat zou dat moeten zijn? En het eerste was het versterken van democratie,
exact.
En statelijkheid.
Ja, dat is typisch postmodern.
Helemaal onderaan bungelde het belangen van het behartigen van nationale belangen en economische belangen. Want dat,
maar dat is in Nederland
dus
niet veel anders.
Je hebt een moralische politiek, maar zonder dat je een instrument hebt.
Ja, maar dat is precies waar het om draait. Dat is ook gewoon, dat is postmodernisme.
Alsof macht in staat.
Ja, alsof macht. En nu word je dus echt gewoon uit die slaap, ruw uit die slaap gewekt. Dus dit gaat gewoon veranderingen teweeg brengen. Dat kan niet anders. Dit gaat meer Europese eenwording betekenen. Dit gaat een verharding van het buitenlands beleid betekenen. Dit gaat een verandering betekenen van de bevolking. Niet alleen in Duitsland, maar ook hier in Nederland, hoor. Want die denken er niet veel anders over dan de Duitsers. Veiligheid is niet meer de veiligheid van je land, maar veiligheid van groepen mensen, humanitaire veiligheid. En dat past niet meer in de huidige wereld.
En als Baerbock met Joschka Fischer gaat praten, dan zit daar dus ook wel een reaal politieke traditie bij de Groenen.
Mm-hmm.
En dat zou nog heel erg instructief kunnen zijn, denk ik. Groenen hebben dus... Mm-hmm. Joschka Fischer is iemand die in termen van macht denkt.
Ja.
Links is niet vies van macht.
Nee, daar, althans daar niet.
De Groenen zijn op dit moment de meest realpolitische
Dat is interessant.
Ja, dat is heel interessant.
Scholz houdt zijn mond dicht.
Dat
maar...
is toch raar, hè? Want ik bedoel, hier in Nederland is er één grote partij softies. En in Duitsland is dat dus niet het geval.
Ja.
Vertel eens, hoe komt dat nou eigenlijk?
Nou, eigenlijk is het heel simpel. Je zit natuurlijk in de internationale politiek altijd met het probleem dat je aan de ene kant je waarden hebt, hè, het verdedigen van mensenrechten, democratie en dergelijke, en aan de andere kant je economische belangen. En voor de SPD en de CDU waren die economische belangen uiteindelijk doorslaggevend in de politiek richting Rusland en richting China. En zij, dus toch wel een beetje postmodern, waar ik het anders zou formuleren, zeggen van nee, we moeten die waarden toch centraler stellen. En dan eventueel economisch verlies ook.
Ja, nou ja, goed, maar waarden worden steeds minder een exportartikel. En daar zul je gewoon mee moeten leren dealen.
Bas van der Schoot vraagt: wat zouden de gevolgen zijn voor de Duits-Amerikaanse relaties als Duitsland zware sancties niet volgt?
Dan blaas je de NAVO op, uiteindelijk. Dan gaat Biden hetzelfde doen als Trump. Hij gaat zeggen van jongens, hoor eens even, het kan geen inrichtingsverkeer zijn. Wij kunnen niet garant staan voor jullie veiligheid, terwijl jullie dus niks willen. Dat is denk ik zo'n krachtig argument. Dat de Duitsers daar ook wel van onder de indruk zullen
zijn. En dus een versnelling ook van het Europese samenwerkingsdenken.
Balansdenker vraagt: hoe ver mag Macron van Duitsland gaan het komend EU-voorzitterschap? Bijvoorbeeld een EU-veiligheidsraad.
Nou ja, dat lost nu niks op, een veiligheidsraad, een Europese veiligheidsraad. Ik zag dat laatst ook in een of andere kant staan, dat dit nu de tijd was voor een Europese veiligheidsraad. Bij Rick, ik bedoel, hier wordt Amerika geadresseerd en de NAVO wordt geadresseerd en de NAVO wordt geleid door de Verenigde Staten. Dus een Europese Veiligheidsraad kan je misschien gebruiken om af te stemmen. Maar dat kun je ook achter de schermen in de NAVO-raad doen. Of in de Europese Commissie. Dat kan overal gebeuren. Maar hier heb je dus nou typisch geen Europese Veiligheidsraad voor nodig. Die heb je alleen nodig als het echt een Europees veiligheidsprobleem is waar Amerika niet bij betrokken is.
Nee, dat is op zich wel correct. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk wel iets van een Europese coördinatie nodig.
Maar die is het
en dus mensen die, of landen die eigenlijk de lead nemen. En je ziet nu wel dat Duitsland gewoon de spil is in dit spel. Met Frankrijk als partner daarbij. En de rest van Europa zal uiteindelijk daar ook in meegaan.
Dat zal in de Veiligheidsraad niet veel anders zitten.
Maar wacht even, Robert.
Dat gebeurt precies hetzelfde.
Maar even onafhankelijk van de inhoud, wat je er inhoudelijk van vindt. Politiek zie ik dat daar echt meters worden gemaakt. Hè. Macron is natuurlijk een voorstander van. Hè.
Nederland, ik ben er ook een voorstander van. Alleen in dit specifieke geval...
Nederland is
maakt het niet uit.
Nu maakt het niet uit. Dat is natuurlijk.
Ja, maar Nederland schuift ook.
Maar die conclusie wordt te makkelijk getrokken.
Nee, maar het betekent wel dat wij gaan dat krijgen binnen een paar jaar. En het is goed dat het gebeurt.
Ja, mee eens.
Ronald J.H. Elsinga zegt: Duitsland volgt gelukkig nog steeds de juiste EU-weg in dit grote conflict. Begrijpt ook de Russische positie, ook na het vertrek van Merkel. Nu getest en gepasseerd door de VS en het VK in hun in de jaren 90 opnieuw begonnen koude oorlog tegen Rusland en de EU.
Allemaal van dat soort gedoe, weet je. Dat is goed praterij van Rusland. Mogen we even ons realiseren dat in 2014 de Krim is geannexeerd? Dat er nu gesodemieter is in Oekraïne. De Boedapest-overeenkomst. Waarin in ruil voor het opgeven van kernwapens. De Oekraïnse onafhankelijke soevereiniteit werd gegarandeerd. Mm-hmm. Dat wordt gewoon allemaal van tafel geveegd. Ik bedoel, hier is internationaal juridisch iets aan de hand. Wat gewoon niet kan.
En dat kun je dus niet.
Ja. En daar kan je het Westen niet voor verantwoordelijk stellen.
Valt me trouwens wel op dat we ook in Nederland. Mensen hebben die dit soort ruis.
Oh, heel veel.
Pieter water drinken doet het bijvoorbeeld ook. Heel merkwaardig.
Ja, nou, oké, dat is merkwaardig. Tegelijkertijd, natuurlijk ben ik het met jullie eens dat Rusland de agressor is. Tegelijkertijd moet je uiteindelijk ook weer in dialoog gaan.
Tuurlijk.
En moet je dus ook zien wat de veiligheidsbelangen of de andere belangen van Rusland zijn. En daar ook iets in de aanbieding hebben.
Ja, zeker.
Ik probeer even mee te gaan in deze gedachte. Maar zou het misschien post-Poetin ooit zo kunnen werken dat Rusland is toch onze buurman, Amerika niet. Wie weet wie daar straks weer de baas wordt. Dat we misschien meer met de Russen van doen kunnen hebben dan met de Amerikanen.
Ja, maar dan moet je wel eens even door deze episode heen.
Ja.
Je moet eerst weten, ik ben het allemaal mee eens. Ik bedoel, een groot voorstander van een goede relatie met Rusland. Maar je moet wel even door deze episode heen.
Ja, maar een constante in de Duitse politiek is wel liever leven met de beren in het bos.
Ja.
Dan experimenten. Dus het is onze groot buurland.
Ja,
en het is in vele opzichten heel vervelend. En natuurlijk een buurland wat mensenrechten schendt, wat et cetera. Maar zolang we dat een beetje onder controle kunnen houden en er niet al te veel last van hebben, dan is dat beter dan een onvoorspelbaar conflict.
Ja, maar goed, ik bedoel, het woord appeasement is hier wel op zijn plek. Dus je moet heel erg uitkijken dat je niet zegt van oké, laten we nou maar Poetin gelijk geven. Want dan zijn we van het glazen af in de toekomst. Dat is dus niet zo. Hè? Ik bedoel, als je kijkt wat de eisen zijn die hij eind vorig jaar heeft gesteld, dan wordt er iedere keer een stap verder gezet. Totdat die eisen helemaal zijn ingewilligd. Dus je gewoon nu paal en perk kan stellen, dat kan niet anders.
Rupsje nooit genoeg.
Ja. En dat is precies wat er gaat gebeuren, denk ik.
Met de beren in het bos. Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Ton Nijhuis. En tot volgende week.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.